Vorige maand hield ik een lezing naar aanleiding van de protesterende boeren. En vandaag zou ik dus een lezing kunnen houden over de stakende leraren. Maar ik heb toch maar wat anders gekozen. Ik dacht, ik hou het deze keer wat dichter bij huis. Want we hebben soms ook van die protestmarsen in onszelf. Van die stakers. Of van die meningen waarvan we echt vinden dat we moeten laten weten dat we het er niet mee eens zijn. Spandoeken, intern lawaai. Kan ook binnen je zitten. Denk maar aan mogelijke aanleidingen van dat protest. Het kan zijn op je werk. Dat je je niet gehoord voelt door je collega's. Als je ergens stage loopt, het niet duidelijk is wat je moet doen. Of in relaties. Misschien is een relatie net geëindigd. Misschien is een relatie net begonnen. Als je net begonnen bent, wil je altijd heel veel tijd met elkaar doorbrengen. Zou je wel willen dat alle verplichtingen weg waren? Dat je al je tijd met elkaar door kan brengen. Misschien heb je kinderen. Kinderen die zo hun eigen karakter hebben. En wat kan je bijsturen, wat niet? Of misschien zijn er ouders. Ik heb zelf een wat oudere moeder. Ze is 88. En ik merk dat ik het moeilijk vind om haar eenzaamheid te zien. Gaat lichamelijk achteruit. Ze vindt zelf dat ze heel vergeetachtig is. Het zijn dingen waar zorg omheen zit. Soms heb je een relatie met het lichaam waarbij je wilt dat je kunt trainen, kunt oefenen. Een bepaald doel wil halen om in vorm te blijven of iets in een sport heel goed in te worden. En soms is het lichaam een bron van ziekte. Pijn. Pijn maakt prikkelbaar. Onzekerheid. Onzekerheid ondermijnt. En misschien kun je voor jezelf eens even nagaan. Wat is eigenlijk voor mij een stressvol live event op dit moment? Wat protesteert er al? Wat marcheert er al protesterend door mijn geest? En welk onderwerp voor jou ook speelt, in het algemeen geldt dat het schuurt, het geeft stress. En een mens heeft van nature de drijfveer om ervoor te zorgen dat het gaat zoals je wil. En hoe je je best ook doet, dat heb je niet in de hand. En dat is het thema van deze lezing. En dan gaan we mediteren. Wat is dan het effect van mediteren? Ik vergelijk zo'n meditatiesessie ook wel met een laboratorium. Je doet onderzoek. Er is tijd en mogelijkheid om preciezer te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat ervaar je? En wat je voelt en wat je ervaart, kan zijn in je lichaam of in je gedachten of in je gevoel. En wat daar ook wel bij hoort, ik zal eerst het gedichtje voorlezen, want dat beschrijft eigenlijk heel mooi waar mediteren over gaat. Vogel wipt. Tak kraakt. Lucht betrekt. Bijna niets om naar te kijken. En juist dat bekijk ik. Dus soms is het heel heftig wat je in het in je geest tegenkomt. En soms is het heel subtiel. In dit gedichtje gaat het over hele subtiele ervaringen. Maar als er iets is wat stressvol is, dan komt daarbij ook heel vaak een innerlijke dialoog. Er is zo'n verslaggever die commentaar geeft. Dit gebeurt er, zo zie ik het, zo vind ik het, dit is wat ik wil. En op de een of andere manier geloven we die innerlijke verslaggever ook. Dus we hebben er op een bepaalde manier houvast aan. Het is alsof je dat bent als je zo denkt. Afgelopen week vertelde iemand in een interview na het mediteren over zijn ervaringen en die noemde het woord gedachtenpolitie. Dat was wel een woord wat mij even had ik nog nooit bedacht. Maar die innerlijke dialoog kan dus ook de vorm aannemen van oom agent die beoordeelt en die zegt wat er mag zijn en wat er niet mag zijn en wat er zou moeten en wat er niet zou moeten. En dan heb je nog die laag die gaat over wat zouden de anderen wel niet van me denken. Niet alleen wat er intern zit, maar ook wat je intern bedenkt over hoe anderen naar je kijken. En dat kan het ene extreem zijn van zie mij, ik weet hoe het moet worden. Of juist het andere extreem van ik zou wel door de grond willen zakken. Kijk alsjeblieft om mij heen, want ik voldoen niet. Gevoel van falen. Dus dat kan de innerlijke achterkant zijn van zo'n stressvol live event. Er komen heel veel dingen bij van de geest maakt nieuwe gedachten en commentaar en verslaglegging en oordelen en angst voor gezien worden of juist heel erg de behoefte hebben om gezien te worden. En dan weer naar het mediteren. Mediteren maakt daarin als een werkt daarin als een kantelpunt. Het klapt om. Je komt op je andere been. Je wordt op je andere been gezet. En dat is een verschuiving van betrokken zijn en opgeslokt worden en helemaal ingaan op de inhoud van wat er stressvol mag zijn. Naar zien dat het onderdelen zijn, dat het bouwstoffen zijn, dat het ervaringen zijn die komen en gaan, dat het verschijnselen zijn. En als je mediteert, kan het gebeuren dat je daardoor een ander gezichtspunt krijgt. Ik was vandaag bij een congres, was door de filosofie, afdeling filosofie van de rug, een congres over boeddhisme georganiseerd. En ik was daar vanochtend. En daar vertelde een vrouw die Indiaanse teksten bestudeerd. Zij woonde in Wenen, ik ben zo haar naam niet paraat, maar die noemde een voorbeeld van Dharmakirti. En dat is dan een van de eerste Indiaanse geleerden die boeddhistische teksten op schrift hebben gesteld. Dus die oudste teksten op schrift worden heel veel bestudeerd en gelezen. En ze gaf een heel mooi voorbeeld van verschillend gezichtspunt hebben. Op een bepaalde manier anders naar je realiteit kunnen kijken. En in die tekst werd er gezegd, er wordt gezien een lijk. Er wordt gezien een geliefde vrouw. Er wordt gezien voedsel. Dat is een beetje een cryptische omschrijving. En het ging over, er is een dode vrouw. En een monnik ziet een lijk. Een man ziet zijn geliefde. En een hond ziet voedsel. Dus je kijkt niet naar dat is zo, maar je kijkt vanuit een bepaald gezichtspunt. En van daaruit zie je de realiteit zo. Sommige mensen komen heel vaak hier. En die zitten ook vaak op dezelfde plek. Stel je voor, ik zit vaak hier. Maar ik zit ook wel eens daar. Ik ga ook bewust wel op verschillende plekken zitten. Maar sommige mensen hebben echt een vaste plek. En dan heb je altijd zo'n bepaald beeld van hoe deze zaal eruit ziet. Stel je voor dat je volgende keer eens op een andere plek gaat zitten. Ja, we kunnen het nu ook doen hoor, we kunnen stoelendans gaan doen. Maar ga eens op een andere plek zitten, dan heb je een hele andere kijk. Gewoon. Sowieso zitten misschien andere mensen naast je, maar ook als je je eigen plek verandert, verandert je gezichtspunt. En dat is een metafoor, maar dat is ook wat er werkelijk gebeurt als je mediteert. Door te mediteren word je je bewust van het feit dat je door een bepaalde bril kijkt. Word je je bewust van het feit dat je concepten hebt. Dat er verhalen zijn. He, dat als je die stressful life event voor je neemt, dat je dan weet van, oh ja, zo redeneer ik daarover. Zo gaan die gedachten rondjes daarover. Dat zijn de gevoelens die daarbij horen. Dat is hoe dat verhaal, hoe dat eruit ziet. En als je gaat mediteren, dan wordt dat, het is denken. Het is gevoel. Het is dat wat er in het lichaam gebeurt. Het is iets wat ik wel wil. Het is iets wat ik niet wil. Dan verschuift er dus iets. Je verschuift van positie. En dan die zin die ik net zei, hoe hard je ook je best doet, de mens heeft de drijfveer om ervoor te zorgen dat het gaat zoals die wil. En hoe je je best ook doet, dat heb je niet in de hand. En dat geeft dus die stress. Maar dat is het bijzondere, als je dan van de realiteit en alle verhalen en alle inhoud die daarbij hoort, kunt gaan herkennen wat daarin dan de onderdelen zijn, wat verschijnselen zijn, dan komt er meer ruimte. Dan komt er meer ruimte om het proces te zien. En dan komt er meer ruimte om het proces te zien van geen controle hebben. Dat betekent niet dat als je op gaat letten, dat je dan omdat je opmerkzaam bent, alle ervaringen ineens leuk gaat vinden. Zo werkt het niet. Dan ga je juist herkennen dat het gaat zoals het gaat, ook als het is wat jij niet wil. Misschien wel confronterend. Misschien kom je wel mediteren voor prettige ervaringen. En de realiteit kan zijn dat er heel erg zichtbaar wordt dat er geen controle is. En dat geeft een gevoel van onmacht. En onmacht is iets waar we gefrustreerd van raken of ongeduldig. Of wat onmacht geeft, bezorgdheid. Je kan het niet veranderen. Het gaat niet goed. Bijvoorbeeld, je bent ziek en je kan er niet iets anders van maken. Kan je ook heel verongelijkt maken, slachtoffer. Het je realiseren dat er geen controle is, kan ook heel onrustig maken, angstig. En dat is het bijzondere van positie verschuiven, dat je dus van de inhoudverhalen gaat naar de onderdelen van de ervaring en die onderdelen van de ervaring laten zien dat het steeds anders is, dat er geen houvast is en dat je dat niet in de hand hebt. En als je dat kunt toelaten, als je daarmee kan zijn, dat vraagt dus heel veel welwillendheid en vriendelijkheid en openheid om dat ook werkelijk te nemen. En daarmee bouwt zich op dat je kunt zijn met wat er is. Ook dat hoort erbij. Ook dat is deel van de ervaring. En dat is wel het bijzondere, dat je van ervaringen die stress geven, komt in de ruimte om het te kunnen herkennen. En dat dat de mogelijkheid geeft om zo'n basispatroon van veranderlijkheid en ja, het niet in de hand hebben te gaan zien. En dat voelt misschien confronterend en onprettig. En juist dat is ook weer wat helpt om de rust te kunnen vinden. Rustig kunnen zijn met onrust. Je hoeft nergens vanaf. Je hoeft je niet te verzetten tegen wat er in het leven gebeurt. Dat geeft de mogelijkheid om te rusten in zijn. Als we ermee in gevecht gaan, als we proberen om toch grip te krijgen of om iets weg te maken, ontstaat er heel veel gedoe. Terwijl het herkennen dat er in de aard van die levensprocessen meekomt, dat er geen controle, geen vastheid in is. Het is aan de ene kant iets wat, ja, iemand noemde ooit het woord imagoschade. Wat een gevoel van ja, je staat met lege handen oproept. Maar die lege handen, die geven ook de mogelijkheid dat het gevuld wordt. Dat je iets kunt aannemen. En datgene wat langskomt, komt erin, in die lege handen. En rolt er ook weer af, gaat er ook weer uit. En op die manier kunnen leven, maakt helder, maakt vrij. En het feit dat er geen controle is, betekent niet dat je niks kunt doen. Betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Betekent niet dat je niet kunt zoeken naar wat voor jou de goede keus kan zijn. Maar het betekent wel dat je ruimte maakt om het te nemen zoals het is. En iedere situatie kunt aannemen. En als dat dan een protestmars is, of een staking, of iets wat je heel erg in je gedachten bezighoudt, of juist iets wat in je lijf mee bezig is, dat hoort er allemaal bij. Full catastrophe living, noemde Jon Kabat-Zinn dat. Full catastrophe living. Full living. Rich living. Vogel wipt. Tak kraakt. Lucht betrekt. Bijna niets om naar te kijken. En juist dat bekijk ik.